We openen het evangelie vanmiddag van de Heer Jezus zoals Lucas dat heeft opgeschreven in het 15e hoofdstuk en lezen met elkaar de versen 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Staat hier in deze Bijbel boven de verloren zoon. Lees het maar aandachtig mee en stel jezelf de vraag gerust nog eens straks, nog voordat de preek begint, aan het einde van de schriftlezing. Gaat het hier nou echt om de verloren zoon? Zo ja, wie is dat dan? Of gaat het misschien over die vader? Laten we samen lezen, vanaf het 11e vers. En hij, de Heere Jezus, zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Dus niet alleen de jongste die weggaat, krijgt het vermogen, maar ook die oudste, meervoud. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem dien. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader, hoeveel knechten van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger? Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze, de vader, was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Vanmiddag wil ik met u en jou stilstaan bij het gedeelte dat we samen hebben gelezen. En ons thema van de preek noem ik u deze woorden. De gelijkenis van de verkwistende vader. De gelijkenis van de verkwistende vader. Geliefde gemeente, jong en oud. Drie gelijkenissen heeft Jezus verteld in dit hoofdstuk. De eerste, daar hebben we al bij stilgestaan. En toen bleek al dat je op verschillende manieren naar zo'n gelijkenis kunt kijken. Gaat het daar om het verloren schaap? Gaat het dan in die tweede gelijkenis om de verloren penning? En gaat het dan in de derde gelijkenis om de verloren zoon? Bij de gelijkenis die we de vorige keer hebben behandeld, bleek dat er hele goede redenen zijn om te zeggen, nee, het gaat om Jezus. En dan Jezus in de gedaante van iemand waar mensen kritiek op hebben. Daarom toen die dwaze herder in de ogen van mensen, die 99 schapen achterlaat in de wildernis en die op zoek gaat naar die ene. Opvallend is overigens dat het daar gaat over 99 ten opzichte van 1. In de gelijkenis van de verloren penning gaat het over 10 ten opzichte van 1. 1 is er kwijt en die wordt gezocht. En hier in de gelijkenis van die twee jongens gaat het over 2. 1 vader, 2 zoons. En hoe kom ik er nou bij, jongens en meisjes, om dan bijvoorbeeld niet, als ik dan toch wil kiezen voor de vader en niet voor de zoons, om dan bijvoorbeeld niet te zeggen, de wachtende vader, dat klinkt veel mooier, dat klinkt zo bemoedigend toch? Er staat een vader te wachten. Wat die ene jongen ook allemaal heeft gedaan, ho ho ho, wat ze allebei ook hebben gedaan, ze zijn allebei welkom. Maar let wel, de Heer Jezus laat op 3 verschillende manieren zien in een beeld dat het over hem gaat en dat daar 2 reacties op komen. Dat was de aanleiding. Toen er mensen bij Jezus kwamen, zondaars en tollenaars, toen zei Jezus niet, ik ga niet met jullie eten, jullie mogen bij mij niet aan tafel, jullie komen er bij mij niet in. Jawel, zei de Heer Jezus, kom maar. Er waren heel veel mensen die van harte welkom waren, maar die kwamen niet. Maar deze mensen die graag wilden komen, die liet Jezus binnen. En in vers 2 kunnen we dan lezen, de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is de aanleiding, hè. De Heer Jezus laat ook in deze gelijkenis zien van die vader met die 2 jongens, dat wat die vader doet, echt niet door de beugel kan. Van de mensen in die tijd. Die het niet kunnen hebben dat de Heer Jezus contact heeft, vergeeft en blij is. Als mensen waar zij op neerkijken, naar Jezus komen. Dat die vader straks een kalf laat slachten, ringen doet aan de vingers en schoenen aan de voeten, dat vinden ze maar raar. Deze gelijkenis waarvan wij denken, oh wat mooi, is in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden helemaal niet mooi. Laat ik dat maar proberen duidelijk te maken met wat in die tijd leefde. Ten eerste is het al natuurlijk heel erg, dat was toen en vandaag nog zo, als een kind, zonder dat daar concrete reden voor is, tegen zijn vader bij leven al zegt: ik wil de erfenis. Eigenlijk zeg je dan: ik kan niet wachten tot u doodgaat. Doe het dan nu maar. Nergens lees ik dat die jongen het slecht heeft thuis. Dat hij dat geld nodig heeft omdat hij zo arm is. Het is goed toeven thuis hoor. Maar hij wil het geld voor zichzelf gebruiken. En Jezus heeft dat in beeldende woorden beschreven. Hij bouwt de spanning op. Wat deze jongen doet is natuurlijk niet netjes, maar het is ook nog eens heel dwaas. Want hij denkt dat hij de vrijheid tegemoet gaat. En ik zie die schriftgeleerden en de farizeeën al instemmend knikken. Zo hebben ze er al zoveel zien gaan. Hij kan niet met zijn geld omgaan. Hij verkwist het in een losbandig leven. Je denkt: ik ben zo vrij. Maar je bedoelt: ik ben zo eenzaam. Ik denk dat Jezus heel treffend heeft verwoord wat heel veel mensen vandaag de dag nog ervaren. Als je wel dat van God gebruikt, wat je zelf niet kunt maken, wat je zelf niet hebt. Adem, kracht. Dat je het gebruikt voor jezelf. Je loopt een keer vast. Met deze jongen loopt het zo vast dat hij bij de varkens terechtkomt. Als het geld op is, blijken er ook geen vrienden meer te zijn. Als hij niets te bieden heeft, is er niemand die zegt: maar ik ben er voor je. Dat gebeurt er als je vader verlaat. Als je je schepper de rug toekeert. Er komt een keer een moment, een breekpunt, waarbij je kiezen kunt. Of ik ben te trots om terug te gaan. Ik ga nog liever dood dan dat ik zeg dat ik fout zit. Of je komt weer tot jezelf. Heel treffend, hè, dat Jezus dat ook zegt. Hij kwam tot zichzelf. En dan begint hij voor zichzelf te praten. En dan wordt het spannend voor degene die dat toen hoorde. Hopelijk niet voor u en voor jou. Begin je nou warm te worden, niet van emotie, van wat gaat er nou hier gebeuren? Maar dat je zegt: zo is het bij mij gebeurd, of zo kan het dus ook bij die en gene, mijn eigen kind misschien wel. Of die man of vrouw in de straat, die ik niet meer kan bereiken. Dat het vastlopen van iemand door God gebruikt wordt om hem terug te krijgen. Voor de farizeeën is het spannend als ze deze jongen horen zeggen: ja, als ik terugdenk aan hoe het thuis is, de knechten van mijn pa hebben het veel beter dan ik nu. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Daar zit zelfs ook misschien nog wel iets berekenends in, hè. Ik heb heel wat preken gehoord over deze gelijkenis waarbij ik gaandeweg de preek soms wel dacht: komt die arme jongen nou ooit nog thuis voor het amen? Dan maakt hij dit mee en dan maakt hij dat mee en dan is er dit nog gebeurd en dan is er dat nog gebeurd. En dat hij dus dit begint te zeggen, dat is dan allemaal al heel diep geestelijk. Jezus doet het niet. Hij beschrijft gewoon dat die jongen, hij ziet dat hij niet heeft wat hij wel had kunnen hebben. En hij denkt terug aan thuis. Misschien is het hier nog wel heel berekenend. En in ieder geval zegt hij: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Voel je de spanning? Waarom is dit zo spannend voor de farizeeën en de schriftgeleerden? Ja. Is dat zo moeilijk om dat te bedenken? Als je even vergeet wat genade is, met alle goede bedoelingen die je hebt. Is dat wel een beetje makkelijk, hè? Eerst je vader op zijn hart trappen. Dan doen met alles wat je van hem krijgt. Zonder dat hij verwijt, hè? Je krijgt het mee en dan loop je vast en dan terugkomen. Met hangende pootjes. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ja, gaat het niet een beetje makkelijk? Zou hij dat nou wel echt menen? Is het hem eigenlijk wel om de vader te doen? Of heeft hij gewoon honger? Heeft hij spijt? Of is het eigen belang? We kijken hem niet in zijn hart, het is een gelijkenis. Maar we laten staan wat er staat. Het is wel opvallend, dat verklap ik al even jongens en meisjes, dat hij van plan is om te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En dan maak mij als een van uw dagloners, een van uw knechten. Nou, als die straks zich herinnert dat lesje wat hij wilde gaan zeggen, dan herinnert hij zich niet heel het stukje. Misschien komt dat wel omdat de vader hem dan al om de hals is gevlogen. Hij komt straks niet verder dan te zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maar hij komt niet verder over dat, maak me maar als een van uw knechten. Dat blijkt ook niet nodig te zijn. Weet u waarom het zo spannend is wat hier door Jezus wordt benoemd? Dat gaat regelrecht tegen de cultuur van die dagen in. Dat gebeurde vaker. Dat een zoon of dochter, maar zeker als een zoon dat deed in die patriarchale structuur, was dat nog schokkender, dat een zoon dit deed. Het ouderlijk huizen de rug toekeerde. De vrijheid zocht. En zoveel mogelijk eruit trok en meenam wat mogelijk was. Met als doel om nooit meer terug te komen. Maar het gebeurde ook vaker dat er dan ineens een zwerver aan de poort stond en bleek dat hij het niet kon houden buiten het huis en het erf van de vader. En binnen de structuur van die dagen om recht te doen aan jongens die dan toch berouw kregen en terugkwamen, had men een hele ceremonie in het leven geroepen, de zogenaamde Ketsatsa-ceremonie. Hoe ging dat te werk? Als er een berouwvol kind thuis kwam, dan wist binnen de kortste keren de mensen die dicht bij elkaar woonden, dat er wat aan de hand was. Dan werd er een grote pot met allerlei vruchten en noten in een mix samengesteld, boven het vuur gehangen. En dan ging daar een indringende geur omhoog en die verspreidde zich, zodat iedereen wist, op het erf en daarbuiten, er is een kind teruggekomen dat berouw heeft, die zijn vader te schande heeft gemaakt en die nu zal boeten. Dus men kende wel de mogelijkheid van terugkeer, maar dan ging dat gepaard in verschillende stappen. Eerst moest hij erkennen dat hij fout zat. Ten tweede kreeg hij een plaats op het erf om te bewijzen dat hij het meende. Als je publiekelijk had laten zien, voor mij is mijn vader dood, zou je ook publiekelijk moeten laten zien dat je je weer als kind gedraagt, maar dat ben je niet zomaar. Eerst maar eens in de rol van een knecht. En als die ceremonie van dagen was doorlopen, dan werd dat beoordeeld. En dan kon worden besloten dat je weer kind werd. Jongens en meisjes, gaat dat hier ook zo? Vertelt de Heere Jezus wat de mensen gewend zijn, doet hij bijna nooit. Hij vertelt iets anders. Want hoe gaat het? Als die jongen in beweging komt, dan gaat als het ware de camera die draait. We zouden bijna vergeten zijn dat hij bij vader weg is gegaan. Maar wat blijkt nou? Terwijl hij nog in zichzelf aan het denken is en van hoe zal ik het straks tegen pa gaan zeggen, kun je het voorstellen, kom je vader onder ogen. Dan staat er en hij stond op en ging naar zijn vader en dan draait het. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, van zijn vader, zag zijn vader hem. Dat is ook toevallig. Dat die vader nou net op de uitkijk staat. Op het uur dat die jongen terug gaat lopen. Of wil dit beeld zeggen dat die vader hem wel heeft laten gaan, maar altijd op hem is blijven wachten? Zit dat er ook straks niet in bij die oudste zoon? Hoewel die het niet zegt. moet uitkijken ook zelf niet in de valkuil te stappen door deze gelijkenis mooier te maken dan het is. Dat elke keer als die oudste jongen dacht, waar is pa? En dat ze zeiden, ja, die staat weer bij de poort. De bereidwilligheid om deze man, deze jonge man terug te krijgen. En dan, hè? Terwijl die vader en die zoon nog heel ver van elkaar verwijderd zijn, ziet zijn vader hem. Ja, natuurlijk. En wat doet die vader dan? Dat is zo schokkend. Hij gaat niet de Ketsatsa-ceremonie in werking stellen. Er wordt geen protocol bij de hand genomen. Dan alleen het protocol van de genade. Als zijn vader hem ziet, vers 20, is hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat zijn woorden die herinneren aan het Oude Testament. Jezus heeft het hier over zichzelf, maar Jezus heeft het niet van een vreemde. In het Oude Testament zie je die bewogenheid van Yahweh over zijn volk. Zelfs als ze hem op zijn hart trappen. Hoe zou ik jullie kunnen loslaten? Never. Nooit. Ja, maar moet u eens kijken wat er allemaal... Ja, dat kwetst God. En dat heeft hem ten diepste zo geraakt. Dat Mozes ook tussendoor tussen beiden moet komen. Maar God blijft aan zijn belofte denken. Met innerlijke ontferming bewogen. Dat gaat je door heel het lichaam heen. In het Oude Testament staat er dan dat de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. En dan komt die vader, Jezus vertelt dat zo beeldend, in beweging. Hij snelt hem tegemoet, valt hem om de hals en kust hem. Er staat niet bij dat die jongen tijd heeft gehad om zich te wassen, maar we weten allemaal waar hij vandaan komt. Ik heb op de Veluwe gewoond. Aan de lucht van koeien en kalveren wen je. Maar die van varkens, dat is best een uitdaging. Hij stinkt. Maar dat is niet het ergste. Hij is verloren. Hij is zo ongelukkig. Hij heeft vader nodig. En vader weet het. Hij ziet hem aankomen. En hij begint te rennen. Spurgeon schrijft, er zijn meer mensen die het niet kunnen laten. Ik heb overigens dan maar even tussendoor, maar dat beeld heb ik nog steeds bij me. Is een preek gehoord van dominee van Vlastuin hierover. En die schilderde dat helemaal uit, hoe die vader over greppels en over heiningen en door de struiken heen zich zo in één lijn naar zijn zoon toe, hè. Nou, Spurgeon zegt, die knechten van de vader, die hebben hun vader nog nooit zo hard zien lopen. En nog treffender schrijft Kai Munk, een Deense predikant. De vader schoot uit zijn klompen en ging hem op kousenvoeten tegemoet. Hij had natuurlijk helemaal geen klompen in die tijd, sandalen. Maar het beeld, hè. Dan staan daar de schriftgeleerden en de fariseeërs staan met hun gedachten over hoe dit moet gaan. En dan doet zo'n patriarch, zo'n vader, zo'n eerbiedwaardige man die zo op zijn hart is getrapt. Die doet iets heel ongedachts. Maar hij doet het wel. En die jongen doet een halve belijdenis. Maar hij is welkom. Als er iemand is die meeluistert. En die iets herkent van de dingen waar het tot nu toe over gaat. Zul je nooit vergeten. Ook hier in de kerk. Als jij het bent. Hoe je er ook uitziet. Wat er ook gebeurd is. Hoe ver je ook weggelopen bent. Als je terugkeert en je legt het eerlijk op tafel. Dan is er vergeving. Dan krijg je meer wat je in eigen ogen hebt verdiend. Hoor maar. Terwijl die jongen gesmoord wordt, tegen de schouder van zijn vader aan, zo zie ik dat voor me. En zegt, ik ben het niet meer waard. Dat doet het soms ook wel eens goed in de gereformeerde gezinten trouwens. Hè? Ik ben het niet meer waard. En soms blijft het daarbij steken. Nou, als het echt schittert, kennis van wie je bent, als het echt is, kun je niet leven in je onwaardigheid. Dat stinkt. Daar moet je vanaf. En als je dan in de verkondiging van het evangelie hoort dat God je er graag vanaf helpt, dat je lippen in de schuldbelijdenis als het ware worden dichtgekust, en dat je dat heerlijke grote hart van God hoort verkondigen, en je zegt zelf, ik ben het niet meer waard, dan zegt die vader tegen zijn dienaren, is er nog een jas tussen de motten? Nee, haal het beste gewaad. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hoor je dat? Het is andersom. Die jongen die dacht, mijn vader is dood voor mij. Ik heb alleen zijn geld nodig en ik ga. En hij ging de dood tegemoet. En ontvangt het leven als hij terugkeert. Hij is verloren. Hij was verloren. En is gevonden. Dat geeft zo'n vrolijkheid. Zij begonnen vrolijk te zijn. Kunt u zich inleven wat er nu gebeurt? Eerst hebben de luisteraars gezegd, hij ontvangt zondaren en eet met hen. Eerst vertelt de Heer Jezus dat hij is zoals die herder, die enkeling zoekt die zo dom is om weg te lopen. En die 99 in de woestijn achterlaat, die denken, we hebben het. En nu? De vreugde straalt van het gezicht van Jezus en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is een gewaagde preek bij mensen die met een zuur gezicht naar je staan te kijken. Wat een toepassing. Je verwacht dat de Messias het met je eens is. In het koninkrijk van Israël gaat het zo. En dan zegt Jezus, nee, het gaat op mijn manier. Proef maar. Het is nog niet klaar. Zul je dat niet vergeten? Dat je straks niet naar huis gaat en op die oudste jongen neerziet. En blij bent met die ene. Bij de verloren of bij de goede herder blijkt dat Jezus die enkeling zoekt en de grote groep achterlaat. Maar hier gaat het om allebei. Allebei horen ze erbij. Want als ze vrolijk zijn daarbinnen en die oudste jongen, die komt dichter bij huis en die hoort dat er gedanst wordt, dat er muziek is en vraagt wat er aan de hand is, dan wordt hem de boodschap verteld. Uw broer, let op, uw broer, je broertje is teruggekomen. Uw vader, je broer en je vader, er zit een relatie in. Jullie vader, jullie beider vader en jouw broer is teruggekomen. En het kalf is geslacht omdat hij weer gezond thuisgekomen is. En dan het schokkende. Hij begint niet blij te zijn. Ken je dat? Gebeurt vandaag ook. Wat Jezus zo schurend duidelijk maakt, gebeurt ook vandaag. Het Joodse volk heeft heel veel redenen om met wantrouwen naar de christenen te kijken. Omdat we weten dat in de geschiedenis christenen heel vaak hebben weggekeken. Het Joodse volk heeft heel veel redenen om kritisch te zijn. op alle pogingen van christenen om over de Heer Jezus te vertellen, terwijl ze doen alsof er niet heel veel in die situatie van de wereldgeschiedenis is gebeurd. Maar ook vandaag, als het erop aankomt, in de orthodoxie van het Jodendom. De afstand tot christenen, omdat het om Jezus draait. Ik zal nooit vergeten dat we als commissie Israël in Jeruzalem waren. En bij de klaagmuur was er een Jood, één van hen, had keurig zijn keppeltje op, ging niet provoceren. Toch deed hij het wel met woorden. Ik zag ze daar staan, jong en oud, bewegend bij de klaagmuur, een protocol, vol overtuiging, heilig ontzag voor God, maar geen kennis van Jezus. En een van hen ging daar staan en sprak ze aan op hun Yeshua, op hun redder. Hij zei, kijk niet naar een blinde, dode muur. Zie op Jezus. En met alle respect en liefde die ik heb voor het volk van God, ik schrok van de haat die dat opriep. Als de politie niet tussen beiden was gekomen, hadden ze hem platgedrukt. Is dat dan maar een reden om te zeggen? Wij die er later bijgekomen zijn, wij uit de heidenen hebben het begrepen. Wij snappen wat genade is. En laten het dan voor Israël maar los. Dat is niet eens een vergeten hoofdstuk, maar een gesloten hoofdstuk. Nou, dan heb je een hele dunne Bijbel. Juist deze gelijkenis leert ons zien dat Jezus Christus zelf gericht is, ook op die oudste jongen, die steeds maar niet kan geloven dat in het koninkrijk van Israël God zich ontfermt over zondaren. Om Jezus wil. Daarom staat hier, terwijl hij boos buiten staat en niet naar binnen wil komen, zijn vader ging naar buiten en spoorde hem aan. In de Statenvertaling staat er dan, en de vader bad hem. Zo indringend. Laat je met God verzoenen. Kom binnen. Kom je dat vandaag ook niet tegen? Onder ons. In reformatorisch Nederland. Het gemak waarop er neergekeken wordt op mensen die ogenschijnlijk gemakkelijk tot geloof komen. Die anders door God worden welkom geheten dan zij dachten dat het ging. Is er iemand die zich herkent in die oudste zoon? Het kan soms ook heel schokkend zijn, hè? Ik heb dat meegemaakt in Schonewoed. Dat is geen geheim, dus dat kan ik wel vertellen. Soms is het ook een botsing van culturen en van generaties. Dat een oudere vrouw, die zag dat een meisje dat belijdenis van het geloof had afgelegd, twee zondagen daarna aan het avondmaal ging en dacht, dat kan toch niet zo'n jong kind. Dat kan toch niet in zo'n rode jurk. Had zij heel anders beleefd voor. En haar vader en haar overgrootvader, er waren kinderen van God, maar die konden niet aan het avondmaal. En dan kan zo'n kind. En dan kun je natuurlijk ook zeggen, ik word niet vrolijk, maar ik word boos. Maar het wonderlijke was, ze kwamen elkaar tegen in de dorpswinkel. En toen is ze eerst eens gaan vragen. Zo mooi. Hoe was dat voor jou? En toen bleek dat ze niet zomaar er buiten gesloten was als oude vrouw die dat allemaal maar verdacht vond. Maar dat ze toen ze naar huis ging met een mandje achter op de fiets dacht. Dat kind heeft meer van begrepen dan ik. Daar ging zoveel van uit die ontmoeting. Dat je je soms kunt vergissen, ja, als je denkt in schema's. Maar dat als je beide beseft wat genade is, dat het niet bedreigend is, maar bevrijdend. Deze gelijkenis heeft een open einde, hè? Sommige mensen zeggen, het gaat uiteindelijk dus niet om die jongste, maar om die oudste zoon. Dat is de verloren zoon. We weten niet of die binnengekomen is. Jezus laat dat bewust in het midden. Is dat niet ook de toepassing naar Israël? Naar een ieder die misschien wel heel veel kritiek kan hebben op mensen die tot geloof komen, die daarvoor uitkomen. De deur staat ook voor u open. En voor jou. Het is heel opvallend, hè? Ik gaf net aan dat die knecht zei tegen die oudste zoon, uw broer is teruggekomen en uw vader heeft het kalf geslacht. Maar als die vader naar buiten gaat en hij ziet die oudste jongen staan. En hij hoort dat die jongen zegt, hoe kan dat nou? Ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Dan doet die vader ook iets heel onverwachts. Jongens en meisjes, dan moet ik eerlijk toegeven. Dan is deze gelijkenis voor mij ook een les. Want weet je wat ik had gedacht dat die vader zou doen? Dat hij zou zeggen, zoveel jaren mij gediend. Niemand kan al mijn geboden houden. Dat hij die oudste zoon corrigeert en zegt, dat heb je allemaal verkeerd. Je hebt het allemaal verkeerd bedoeld. Nee. Als die jongen zegt, ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven. Dan zegt die vader straks, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Er zit dan iets in, hè, van, en heb je daar nou nooit van genoten? Had je een bokje nodig om met je vrienden vrolijk te zijn? Als je alles hebt. Wat is dat ook een les, hè, in het gesprek met Israël. Om hen te wijzen op wat ze hebben. Wat het Nieuwe Testament doet, is niet iets nieuws aanbrengen in de zin van een hele andere orde. Het is laten zien dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de betrouwbare is, dat hij het belooft. Dat hij je aanspreekt als kind, kind van het verbond. Dat ze zo'n grote schat hebben, maar die in Jezus Christus al Gods belofte ja en amen laat zijn. De gunning kind. Ik vind dat heel wat. Als je de liefde van de vader proeft tot die jongste jongen. En dat hij heel enthousiast buiten komt en zegt, kom toch mee vieren. En dat die jongen zegt, die zoon van u. Hij zegt niet, mijn broer. Maar die zoon van u, die is gekomen. En dan zegt hij iets wat Jezus niet vertelt in die gelijkenis. Maar hij heeft het wel duidelijk. Hij doet alsof hij erbij is geweest. De geld heeft hij met hoeren opgemaakt. Dus hij veroordeelt zijn broertje. Om iets wat helemaal niet bekend is. Dat vult hij zelf in. En hij noemt zijn broertje de zoon van de vader. En dat die vader dan zegt, kind, ik reken jou er wel bij. Ik veroordeel jou niet. Maar doe dan wat we hier binnen aan het doen zijn. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Is verloren en gevonden. Je ziet het in het Oude Testament bij Jona. Die uitgerekend bij dat heidense Ninavite volk die erom bekend stonden om dat ze het bloed wilden zien van Israël, de boodschap moest gaan brengen. Dat God de stad zou gaan omkeren. En Jona denkt, goeie preek. Goed gedaan, Heere God. Ik zal het ze eens gaan vertellen. Terecht. Maar diep in zijn hart, hè. Ik wist het, zegt hij. God is genadig en dan hoort hij van God, ben jij boos omdat ik goed ben? ben jij boos omdat ik goed ben? Wat een voorrecht als je ook in gesprekken met anderen er niet boven kunt gaan staan. Dat is wat anders als alles maar goed praten. Hè? Deze gelijkenis wordt ook wel eens misbruikt. Maakt niet uit wat er is gebeurd. Je mag altijd terugkomen. Je mag komen zoals je bent. Nou ja, als je terugkomt zoals je bent, dan kun je niet altijd trots zijn, toch? Maar wel gewoon eerlijk. En als je teruggekomen bent en ervaart Gods genade, wat een bevrijding als je dan die vreugde kent. Het kan ook voor jou, kind. Het kan ook voor u, meneer, mevrouw, hier in Rotterdam of in Capelle. Het kan ook voor mijn moeder. Het kan ook voor mijn vader. Die het misschien allemaal heel verdacht vinden wat plaatsvindt. Maar God veroordeelt niemand bij voorbaat. De uitnodiging is er voor iedereen. Persoonlijk aangesproken. Kind. Als je zoveel voorrechten geniet. Geniet er dan ook van. En wie zich verloren weet. En hoort dat je gezocht wordt, dat er op je gewacht wordt, die mag binnenkomen. Ik ga eindigen. Jongens en meisjes, dat doe ik met een verhaal. Dat heb ik hier nog nooit verteld, maar ik heb het misschien al wel 50 keer verteld. En misschien dat u of jij het op YouTube mij al wel eens hebt horen vertellen. Dat is inmiddels ook een paar keer bekeken. Maar dat is het meest mooie verhaal wat ik ooit heb gehoord, wat niet in de Bijbel staat. En dat is misschien ook een mooie kapstok voor jullie, papa en mama, om met de kinderen nog eens over na te denken. Dat gaat over een jongen die ook wegliep van huis. Hij was helemaal klaar met zijn vader. En die man, die wilde niets liever dat zijn zoon deed wat God van hem vroeg. Maar daar kwamen ze niet over uit. Dat werden ze ook niet eens. En het werd zo pittig dat het beter was, vond hij, dat hij maar ging. Het was beter voor zijn vader, maar ook beter voor hem. Eindelijk van die last af. Hij is gegaan. In een tijd waarin je niet kon bellen, laat staan WhatsAppen, maar waar je wel kon schrijven. En hij is met zijn moeder blijven schrijven. En zijn moeder merkte wat hij allemaal meemaakte en maakte zich met vader grote zorgen. De moeder vertelde dat weer aan vader. En op een gegeven moment merkte die moeder de toon in die brieven veranderd. De mooie dingen die hij allemaal meemaakte werden steeds minder. En ze merkte, hij is ongelukkig geworden. En toen kwam dat moment dat de brief op de mat viel en ze opende hem. Toen rolden de tranen over de wangen toen ze het toen las. Ma, zou je aan pa willen vragen of ik weer welkom ben? Ik mis jullie zo. En moeder, die is dat aan vader gaan vragen. En ze zei, moet je nou eens horen. Weet je wat hij schrijft? Hij durft niet zomaar binnen te komen. Maar hij vraagt, als die welkom is, als vader het goed vindt, of we een witte zakdoek bij de poort willen hangen. Stel je voor dat hij thuis komt en hij komt zijn vader onder ogen en hij zegt, ja, nu zeker terugkomen, eruit jij. Dat durfde hij niet aan. En hij kon ook niet wachten op een brief terug. En dan is het natuurlijk heel spannend, hè. Wat zou die vader gezegd hebben? Nou, weet je hoe het afliep? Die jongen gaat onderweg naar huis. En dan is hij bijna thuis. En dan durft hij niet het laatste stukje te lopen. Stel dat er nou geen witte zakdoek hangt. Dan is hij niet alleen maar voor niets gegaan, maar dan mag hij niet bij papa thuis komen. En dan komt een jongetje aan op een fiets en hij zegt, wil jij eens daar en daar bij die poort gaan kijken of er een zakdoek hangt? En dat jongetje komt al vrij snel terug. En in de verte schudt hij met zijn hoofd. Zie je wel, denkt die zoon, zie je wel. Het is te erg, ik mag niet meer thuis komen. Maar als dat jochie dichterbij komt, begint hij te roepen. Meneer, Meneer, die hele oprijlaan hangt vol met witte lakens. Mocht hij toen naar binnen of niet? Ik zie hem in gedachten daar rennen. Vader zegt, kom maar jongen. Een zakdoekje. Een rij van witte lakens. Ik ben zo blij dat je thuis komt. Zo'n indrukwekkend verhaal. Maar niet meer indrukwekkend dan wat Jezus zegt. Zo ben ik. Geef dat evangelie door. En als het voor jou slecht nieuws was. Dat je er buiten gezet werd. Kind. Kom toch binnen. Kom tot de Vader. Amen. Als antwoord op de verkondiging klinken nu de woorden uit Psalm 107. En daarvan vers 1. Looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En ook het laatste vers. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht.